Geachte familie, genodigden, gemeenteleden en allen die met ons verbonden zijn via de livestream. We zijn deze morgen met elkaar samengekomen in de rouwdienst voorafgaande aan de ter aarde bestelling van Elisabeth van ene naam Volmer. Aan het begin van deze dienst zal het lichaam van uw geliefde moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, dit kerkgebouw worden binnengedragen. Dit zal gebeuren onder het orgelspel van Psalm 39 en ik wil u allen vragen indien mogelijk van uw zitplaats te willen opstaan. Dominee Kempenis in deze rouwdienst voor ons zal voorgaan, zullen er namens het gezin herinneringen en woorden van dank worden gesproken en hebben we dochter Joke de gelegenheid voor geven.
Allereerst wil ik iedereen namens de familie hartelijk bedanken voor uw komst om deze rouwdienst bij te wonen. Ook iedereen die meekijkt via de livestream. In het bijzonder de bewoners van de afdeling Exter in verpleeghuis Salem. De dominee, hartelijk dank dat u deze rouwdienst wil leiden. Het personeel van de Salem, afdeling Exter, voor de goede en liefdevolle zorgen aan onze moeder betoond. We hebben het zeer gewaardeerd. De heer Van Stavelen bedankt voor alles wat u voor onze moeder heeft betekend, ook toen ze nog thuis woonde en u haar wijkouderling was. Ook de organist en koster voor uw medewerking deze dienst. Uitvaartonderneming Timmers voor de professionele begeleiding en ondersteuning. Allen hartelijk dank. Onze moeder werd geboren op 31 oktober 1932 op de Vrouwenpolder. Dat was in de crisisjaren. Het was een arme tijd. Dat was niet het enige wat ze mee heeft gemaakt. In de oorlog werd hun huis verwoest en toen ze 1 jaar of 6 was, overleed haar zus aan TBC. En in 2007 is haar broer op 87-jarige leeftijd overleden. En ook de watersnood heeft ze van dichtbij meegemaakt. Ze was toen 20 jaar. Ma heeft gewerkt op een naaiatelier. Ze kon goed naaien en ze heeft haar eigen bruidsjurk gemaakt. Ze ontmoette onze vader, Piet van Enenaam, op de bruiloft van haar vriendin en trouwde met hem toen ze 24 was. Onze vader was heibaas en werkte door het hele land, waardoor ze vaak moesten verhuizen. Maar klagen deed ze niet. 2 kinderen hebben ze gekregen, een dochter en een zoon. 11 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Altijd was ze bezorgd, waardoor ze een moeilijk leven had en niet echt kon genieten. Mede ook door haar psychische gesteldheid was ze altijd angstig. 12 jaar geleden overleed onze vader en ze voelde zich toen best eenzaam. In 2017 werd ze, na in het ziekenhuis gelegen te hebben, opgenomen in Salem. Zo'n 4,5 jaar heeft ze daar een hele goede tijd gehad. Ze ging ziende ogen vooruit en zei vaak: ik ben nog stikgoed heen en toch al zo oud. Er werd ook zo goed voor haar gezorgd. En ze was veel minder angstig. Ma was altijd blij als je op bezoek kwam. En ze bedankte je er altijd voor. Ze was een stille, zorgzame, lieve vrouw. En ik kan me niet herinneren dat ze ooit 1 keer in haar leven ruzie met iemand heeft gehad. Met haar kamergenootje in Salem had ze een goede band. Ze wilden allebei geen eigen slaapkamer, want ze hadden het gezellig met elkaar. Moeilijk was het in het begin van de coronatijd, toen de tehuizen op slot gingen en we haar weken alleen konden zien met skypen of als we vanaf buiten naar haar gingen zwaaien. Maar ze heeft gelukkig geen corona gekregen. Vorige week woensdagmorgen werd ik opgebeld door de arts van Salem dat we met spoed moesten komen, omdat ze opeens die nacht heel hard achteruit ging. Door een longaandoening hoestte ze de laatste tijd wel, maar die nacht kreeg ze het erg benauwd. Het ging zo snel dat ze niet meer aanspreekbaar was. En nog diezelfde dag is ze 's avonds om 22:30 in het bijzijn van ons overleden. Het is voor ons en voor velen onvoorstelbaar. Zondagavond zong ze nog uit volle borst de psalmen mee in de huiskamer. En nu is het eeuwigheid voor haar geworden. Ze is ons allen voorgegaan. En wie van ons zal de volgende zijn? Nog geen 4 maanden geleden waren de meesten van ons ook hier. Vanwege het sterven van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma. O, laat dit toch voor ons allen weer een roepstem mogen zijn. En dat die geheiligd wordt aan ons alle hart.
Geachte familie, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, verdere familie, bekenden en gemeente. We willen deze rouwdienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 139, de versen 1 en 14. De psalmen die de overledene ook altijd opgaf als zij in Salem een psalm mocht opgeven. Niets is zo oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij. Gij doorgrondt mijn daan, gij weet mijn zitten en mijn staan. En wat ik beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten. En ook het 14e, doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. 1 en 14 van Psalm 139. Laten we samen de Heere bidden. Niets is, o Oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Het is u bekend, de reden waarom wij hier samen zijn gekomen in dit kerkgebouw, met de bedroefde familie, met de kinderen, met de kleinkinderen, achterkleinkinderen, andere familieleden, gemeente en bekenden. Een dienst die voorafgaat aan de begrafenis van Elisabeth, van Eenenaam Volmer, een geliefde moeder. En oma en overgrootmoeder. En dan konden we zojuist horen, ook uit het in memoriam van dochter Joke, hoe geliefd ze was en welk een lege plaats ze achterlaat. En wat een verdriet dat dit sterven met zich meebrengt. Dat is u allemaal bekend, heren, want gij aanschouwt de moeite en het verdriet. En dat doet u niet alleen als toeschouwer, maar gij wilt ook dat we dat verdriet en die moeite in uw hand zouden geven. Want u bent niet alleen de alwetende, maar u bent ook de almachtige. De almachtige door wiens hand wij zijn voortgebracht. Die het leven hebt gegeven 89 jaar geleden aan Elisabeth Volmer. Zo zegt ook de psalm waaruit we gezongen hebben. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Die psalm die ze zo vaak opzag. Opzij en opgaf en die ze zo graag zong. Haar tijden waren in uw hand en het was ook uw tijd. Vorige week dat haar leven eindigde. En heren, nu wij hier met verdriet bij elkaar zijn en nu we iets van de majesteit van de dood gewaar worden en nu er een roepstem uitgaat, zoals ook net op ons hart gebonden is. Vandaag moeten we haar begraven, maar wie zal de volgende zijn? Heere, geef dat als het woord straks geopend mag worden, dat dat woord zijn kracht mag doen. Wij als mensen kunnen zo weinig voor elkaar betekenen. Onze woorden kunnen zo leeg zijn. Maar als u spreekt, Heere, dan ligt daar kracht in. Als u door uw Heilige Geest gezag geeft aan dat woord, dan beurt dat ons op. Dan richt dat de gebogene op, dan heelt dat de gebrokene, dan troost dat de verdrietige. En we bidden u, Heere, geef dat dat mag gebeuren. Dat we de roepstem verstaan zullen. Dat onze dagen als een afgaande schaduw zijn. En dat wij als gras verdorren. En dat er niemand is onder ons die niet eenmaal de slaap des doods zal slapen. Laat dan die vraag die ook centraal zal staan hier in deze rouwdienst ook onze vraag mogen zijn of worden. Wie zal ons het goede doen zien? Dat we dan niet om ons heen kijken. Dat we dan niet verwachten van mensen. Want die zijn moeilijke vertroosters. Maar verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Wilt u door het woord van uw genade ons leiden en ons tonen waarom wij hier vandaag bijeen zijn. Omdat de bezoldiging der zonde de dood is. Omdat de duisternis waarin wij zijn in allerlei levensomstandigheden het gevolg is van onze keuze tegen u. En van onze wandel zonder u. Hierop dat wij overtuigd mogen worden van zonde en gerechtigheid en oordeel. Maar bovenal dat het gebed in ons hart geboren mag worden om uw genade. Want dat hebben wij meer dan alles nodig. We hebben troost nodig in verdriet. We hebben uw nabijheid nodig in de eenzaamheid. Maar bovenal hebben wij genade nodig. Genade om te kunnen leven. En genade om straks te kunnen sterven. Heere, wilt u dan zelf aan het woord komen en geven dat we... dat onze gedachten niet afgeleid worden, maar dat die in beslag worden genomen onder uw heilig woord. En dan dank u, Heere, voor alles wat u in Elisabeth van Eenenaam Volmer hebt gegeven. Als moeder, een zorgzame moeder die veel bezorgd was om het wel van haar kinderen en van haar kleinkinderen. Een lieve oma die belangstellend was. Heren, nu wij afscheid van haar moeten nemen en we haar nastaren, ook in geestelijk opzicht, dan blijven er ook nog zoveel vragen over. Maar geef dat de kinderen dan ook bij die psalm die hun moeder zo vaak opgaf, rust mogen vinden om het in uw goddelijke handen over te mogen geven. Want voor u is niets en niemand verborgen. U hebt in het binnenste van haar gezien en ook al is dat voor ons dan een verborgenheid, u maakt geen vergissingen. U hebt haar gekend, meer dan dat wij haar gekend hebben of ze zichzelf gekend heeft. Laten we dan haar mogen overgeven aan u. En bovenal, maar bezorgd zijn om onszelf. Mijn zielen, doorziet gij uw lot. En hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Heren, wilt u ons zo leiden door uw woord en geest. En ons helpen in het spreken. En ook in het luisteren. Bewaar ons voor de boze. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor alle dingen die de loop van uw woord in de weg kunnen staan. Vergeeft u genadig onze zonden. En bewaar ons voor om Jezus wil. Amen. Wij gaan lezen uit de psalmen, de vierde psalm. Psalm 4. En in aansluiting daarop zingen we uit de berijming van die psalm het derde vers. Dan zult gij recht naar het altaar treden, dat wil zeggen op een rechte manier naar het altaar gaan en offeren God een rein gemoed, het offeren der gerechtigheden en het zuiver reukwerk der gebeden. Dat is het derde vers van Psalm 4 wat we zingen nadat we gelezen hebben Psalm 4. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Neginoot. Als ik roep, verhoor mij, o God, mijner gerechtigheid. In benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Zijt mij genadig en hoor mijn gebed. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? Sela, weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Zijt beroerd en zondig niet. Spreekt uw lieder hard op uw leger en zijt stil. Sela. Offert offerande der gerechtigheid en vertrouwt op de Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen. Want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. tekst voor deze rouwdienst is dezelfde tekst als waarmee het huwelijk van jullie ouders jaren geleden bevestigd is. Vers 7, waar we Gods woord als volgt lezen. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Geachte familie, kinderen en kleinkinderen, verdere familie en bekenden, gemeente. Jaren geleden is deze vraag dus ook gesteld, toen jullie vader en moeder met elkaar in het huwelijk traden. Toen is deze vraag gesteld, wie zal ons het goede doen zien? En nu is er een einde gekomen aan het leven van jullie moeder en een aantal jaren geleden het leven van jullie vader. En er is in die tussenliggende periode heel veel gebeurd. Vandaag is de dag van haar begrafenis. En dat is veelzeggend. Zoals de Bijbel dat ook zegt. Mijn dagen zijn als een afgaande schaduw. Ik verdor als gras. Maar uw gedachtenis blijft van geslacht tot geslacht. Zo zegt Psalm 102. Jullie vader en moeder zijn er niet meer. Aan een huwelijk is een einde gekomen. Maar het woord van onze God, dat is er nog steeds. En dat spreekt ook vandaag op deze dag van haar begrafenis. En daarom past het ons ook om dit gebed vandaag te bidden. Verhef gij over ons het licht uws aanschijns. Het is na een periode van afnemende krachten dat er een einde is gekomen aan haar lange leven. En het is zojuist door Joke gememoreerd. Hoe dat ze in veel opzichten toch een heel moeizaam leven heeft gekend. Ook vaak leefde vanuit en met een soort angst, een bestaansangst. Bezorgd en ook vaak overbezorgd. Iets wat je in deze tijd natuurlijk ook heel veel tegenkomt. De tijd waarin wij nu leven, de dag van vandaag, waarin veel mensen heel erg bezorgd zijn over wat er allemaal aan de hand is. Het ene is nog nauwelijks voorbij, de coronapandemie. Of het volgende dient zich alweer aan. Een oorlog op heel korte nabijheid van ons eigen land. En waar zal het allemaal naartoe gaan? En dan kan deze vraag zo dringen. Wie zal ons nou het goede doen zien? Hoe moet het? Als je zo onontkoombaar vandaag met de dood wordt geconfronteerd. Als die roepstemmen uitgaan naar ons leven. Als de tekenen der tijd zich gaan vermenigvuldigen. En als we de Bijbel naast onze huidige tijd leggen. Dan weten we, onze dagen zijn als een afgaande schaduw. Wij verdorren als gras. En waar kijken we dan naar? Wie zal ons dat goede nou doen zien? Wat hebben wij nodig? Wel, laten wij gaan luisteren naar het woord van God. Bij monden van David, die ons een antwoord geeft op deze grote levensvraag. Wie zal ons het goede doen zien? David heeft deze psalm gedicht in een periode die heel erg moeilijk was voor hem. Hij was nog geen koning over Israël, maar had wel de belofte dat hij koning zou worden. In deze psalm heel waarschijnlijk is hij op de vlucht voor koning Saul, die het op zijn leven gemunt heeft. En heeft een schuilplaats gezocht in de spelonk Adullam en daar kwamen allerlei mensen naartoe. Die ook opgejaagd zijn, die ook geen bestaanszekerheid hadden, die verzamelden zich bij hem en zij moesten allemaal vechten voor hun bestaan. Letterlijk. En ook was er onderling nogal een spanning. We kennen natuurlijk die geschiedenis van David in Ziklag, waarin dat plaatsje overvallen werd en waarin de vrouwen en kinderen werden meegenomen en David kreeg de schuld van alles en zijn eigen mannen stonden tegen hem op en die wilden hem stenigen. Maar te midden van die wanhopige mensen, die zo met die vraag lopen, wie zal ons het goede doen zien? En die zo teleurgesteld zijn En die zo in nood zijn, buigt David zijn knieën en hij sterkt zich, zo zegt het Bijbelboek, in de Heere zijn God. En zoals gezegd, deze vraag, het is niet zo heel moeilijk om deze periode, om deze omstandigheden, deze vraag ook naar onze tijd over te brengen. Want ook vandaag zien wij dezelfde bestaansangst, dezelfde onzekerheden, dezelfde spanningen, dezelfde vragen. Wie zal ons het goede doen zien? Waar kan ik mijn zekerheid vandaan halen? Waar kan ik mijn levensrust vandaan halen? En dan kijken mensen om zich heen. En mensen zijn op zoek naar allerlei dingen die hun leven veraangenamen. Naar gezondheid, naar vrede, naar voorspoed, naar rijkdom. Er wordt zo vaak om ons heen gekeken en naar beneden gekeken. Mensen leven, zoals David in deze psalm zegt, bij koren en bij most. Meer, in vers 8, gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldig zijn. Het hier en nu, de dagelijkse zegeningen, die wel belangrijk zijn, maar toch slechts maar tijdelijk. Want koren, het eten, most, de jonge wijn, dat zijn symbolen voor eigenlijk het gene waar de mens zo naar ziet en waar de mens voor werkt en waar de mens op hoopt. Als dat nou maar goed mag gaan, als er nou maar geen oorlog komt en als er nou maar geen ziekte is en als ik nou maar genoeg te eten heb en genoeg te drinken en als dat nou allemaal maar zo mag blijven, dan is het voor heel veel mensen wel goed. Dan hoor je mensen niet klagen, dan hebben mensen het goed en dan gaat het goed als ik dit allemaal maar heb, koren en most. Vrede en voorspoed. Maar de Heer Jezus die laat ook in zijn woord wel zien dat dat alles tekort schiet. Als een mens zo hoopt op koren en most, op vermenigvuldiging van bezit, op rijkdom en voorspoed, dan kennen wij de gelijkenis van de Heer Jezus over die rijke dwaas, zoals hij dat noemt. Die het zo voor de wind gaat dat hij nieuwe schuren moet bouwen en zichzelf toespreekt. Gij hebt vele goederen opgelegd voor vele jaren. Neem rust. Geniet ervan. Pluk de dag. Het hedonisme, zoals dat genoemd wordt, van vandaag de dag. Opgaan in het tijdelijke leven. Maar als dat ons bestaan is, en dat gaat ons ook als kerkmensen natuurlijk niet voorbij, we hebben allemaal een klap van de tijdgeest gekregen. Elk mens is van nature geneigd om te hopen op bezit en op aardse voorspoed en aardse rust. Maar dan loopt het allemaal uit op één grote ellende en één grote teleurstelling. Want al die schatten en al die gaven en al die zegeningen, die tijdelijke dingen, die zijn er maar tijdelijk. En vandaag komt dat toch ook weer heel nadrukkelijk naar ons toe. Het leven is een damp en de dood weent ieder uur. En wat een mens ook heeft, hij moet het alles achter zich laten. En het leven dat eindigt. En wat wij hebben, wie zal het naar zich nemen? En daarom, als wij naar deze woorden van David luisteren, dan brengt hij ons bij het antwoord. De vraag allereerst, velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? En dan kijken mensen dus om zich heen en mensen hebben ook naar David zelf gekeken. Ze raakten in hem teleurgesteld, ze hebben hem willen stenigen. Anderen willen naar politici kijken, naar dokters, naar noem maar op. Maar die geven geen antwoord. David wijst ons de weg. David die buigt zijn knieën. En hij gaat zijn mannen voor in gebed. En hij richt zijn ogen omhoog. Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heer. En dan zegt hij dus niet, Heere, geef gij ons het goede. Dat kan ook een vraag zijn, of dat de Heere ons al die goede dingen wil geven. Dus dat je het niet van mensen verwacht, niet van politici of niet van economen of wat. Maar dat je beseft dat God al die zegeningen geeft. Maar David vraagt hier niet om zegeningen. David vraagt hier niet om het goede. Maar hij haalt eigenlijk, althans in de Nederlandse letters, één lettertje ervan uit. Niet het goede, maar hij vraagt om God zelf. Verhef gij het licht uws aanschijns, o Heer. Hij wijst op God. Dat de mensen dat allereerst en allermeest nodig hebben. Dat God zijn, het licht van zijn aanschijn over ons verheft. Dus hij zegt, als je het goede wil zoeken, dan moet je niet naar beneden kijken. Dan moet je niet om je heen kijken, maar dan moet je naar boven kijken. Want God is dat goede. En dan haalt David hier in deze woorden het woord van de Heere zelf aan. Hij grijpt terug op hele oude woorden uit de schriften, namelijk de hoge priesterlijke zegen uit nummer 21. Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Dat heeft David heel vaak in zijn leven gezien. Dat die hoge priester zijn handen uitbreidde. Als hij de zegen uitsprak, de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. David vraagt dus om het aangezicht van God. Verhef gij over ons het licht van uw aanschijn. Weet David dan wel wat hij vraagt? Want het aanschijn van de Heer of het aangezicht van de Heer, dat is synoniem voor God zelf. En wie kan God zien? Als Mozes, de profeet van de oude dag, vraagt: Heer, toon mij uw aangezicht. Dan zegt de Heer tegen hem: niemand kan mij zien en leven. Het aanschijn van God, zo zegt de Bijbel, dat is een eeuwige gloed, dat is een verterend vuur. God is heilig, God is en verspreid een zuiver licht, daar zal een zondaar nooit in kunnen bestaan. Hij zal nooit in de nabijheid van deze God kunnen zijn. Onze God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En beseffen wij dat? Juist op een dag als deze, in een rouwdienst, nu de dood er is, dat wij op reis zijn naar de ontmoeting met deze God, die te rein en te heilig is van ogen, dat hij de zonde kan aanschouwen. Waarom de apostel Paulus zegt dat het ook vreselijk is om te vallen in de handen van de levende God. Dat zijn toch een van de dingen die de schrift ons voorhouden. Wie God is. En dat we tegen God gezondigd hebben. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. En daarom kunnen wij niet meer in de nabijheid van deze God bestaan. En daarom mag het onze levensvraag wel zijn of worden. Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En dat is toch een van de dingen, zo laat de Heer ons weten in zijn woord, die hij ook op ons hart gaat binden. Als door zijn Heilige Geest hij ons indrukken geeft. Niet alleen van wie wij zijn, maar ook van wie God is. Wil uw knecht, zo heeft David in een andere psalm gedicht, door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar, niet voor uw rechtbankdagen. Want niemand kan in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Het was voor jullie toch ook een heel bewogen moment, hè, toen je erbij was dat je moeder het tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen. Toen haar geest wederkeerde tot God die hem gegeven heeft. toen God ook in haar leven alles voor het gericht ging brengen. Dan besef je toch iets van het gewicht van deze dingen. Dat je moeder, je oma, voor God moet verschijnen. En dan zou je zo graag weten hoe het is. Dan zou je zo graag haar in hopen over kunnen geven. Maar ze was in dat opzicht ook een zwijgzame vrouw. Die er niet makkelijk over sprak, om allerlei redenen en oorzaken. Ze gaf altijd Psalm 139 op. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Wat ze erin gezien heeft, ze kon er niet over vertellen. Eén ding is zeker, God kende haar. God kende haar gedachten. God kende haar leven. Beter dan dat jullie haar kenden of dat ze zichzelf kenden. De Heere maakt dus ook geen vergissing. De Heere weet volstrekt wat hij moest doen. Hoe hij haar moest oordelen. Daarbij is hij volstrekt rechtvaardig. En laat dat ook voor ons dan een overgave mogen veroorzaken, dat we haar over mogen geven in de handen van de alwetende, de volstrekt rechtvaardige en barmhartige God. Maar wij staan er nog voor. Wij moeten die gang nog maken. Hoe zullen wij rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe kan ik in het aanschijn van deze God bestaan? Die een licht verspreidt, zo zuiver en zo heilig, als dat in de schriften verschijnt, als de Heere zijn heerlijkheid doet kennen, de heerlijkheid des Heeren. Dat wil zeggen, de lichtglans van zijn majesteit. En dan zie je dat mensen beven, dat mensen het besterven van schrik, vrezen met grote vrezen, zoals de herders in de velden van Efrata, toen de heerlijkheid des Heeren hen omscheen. Wij kunnen voor God niet bestaan. Maar nu vraagt David hier, wilt u het licht van uw aanschijn over ons verheffen? Dus het aanschijn van God, het gezicht van God, of dat licht mag verspreiden. Zoals die psalm ook zegt, Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Voor alle oprechte harten ten troost verspreidt in smarten. Dat Gods aangezicht vriendelijk zal staan. Nu, en dat hebben wij natuurlijk ook als we... Wij kunnen ook met ons gezicht, met onze gezichtsuitdrukkingen soms heel veel zeggen. Kinderen kunnen vaak aan het gezicht van vader of moeder zien hoe dat het humeur is. Hoe dat de vlag erbij hangt. Als je verkeerde dingen hebt gedaan, dan kijkt vader of moeder je boos aan. Dan staat hun gezicht donker. Maar als ze blij zijn, dan verspreidt het als het ware licht, dan verspreidt het vrolijkheid. Want dat vraagt David ook hier. Dat aangezicht wat wij verdonkerd en verduisterd hebben door onze zonde. Dat aangezicht dat God in toorn heeft afgewend. Heere, laat uw aangezicht vrolijkheid mogen verspreiden, vriendelijkheid. Laat het licht mogen verspreiden. En als David dat zo vraagt, als hij bidt om licht, dan veronderstelt dat natuurlijk duisternis. Hij is in de duisternis. En hij vraagt om licht. En die woorden licht en duisternis hebben in de Bijbel ook weer zo'n hele symbolische betekenis. De duisternis, dat is de duisternis van de zonde. De duisternis is de duisternis van de gevolgen van de zonde. Waar de vorst der duisternis de mens heeft ingesleept. De dood, de ziekte, de tegenslagen. Allemaal zaken die ons leven verdonkeren, die ons leven verduisteren. Die een donkerheid over ons leven en in ons hart en in onze geest veroorzaken. De donkerheid en de duisternis van de zonde. Waarvan de evangelist Johannes zegt dat de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht. God is enkel licht. en voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden. Maar wij zijn duisterlingen. Wij leven in de duisternis van de zonde en van de gevolgen van de zonde. En hebben wij daar ook al erg in gekregen, dat het dus duister is en dat wij buiten God en buiten zijn genade in een eeuwige en in een buitenste duisternis zullen eindigen. Daar waarschuwt met name de Heer Jezus voor. Voor die buitenste duisternis, waar de wening is en de knersing der tanden. Waar een mens eeuwig buiten God en eeuwig zonder God is. Dan komt er vanuit dit sterven een heel ernstige roepstem tot ons. Als we nog in die duisternis leven, als we het misschien nog naar ons zin hebben in die duisternis ook, als we die duisternis nog liever hebben dan het licht. De genietingen der zonde. Dat die duisternis toch eens op ons hart gebonden mag worden. Dat onze ogen ervoor open gaan. Dat is ook een van de dingen die de Heilige Geest ons leert. Als de Geest in ons leven gaat werken, dan ontdekt Hij ons ook aan die duisternis. Dan word je in het gewaar dat je in de duisternis bent en dat je zelf een duister hart hebt. En dat de duisternis van de dood en de duisternis van de ziekte je overkomen niet als een lot of als een toeval, maar dat is de gevolg van de zonde. De bezoldiging der zonde is de dood. Nou, wie daar nou iets van gaat leren. Wie nou gewaar wordt, ik leef in de duisternis. En ik ben een duisterling. En die het zelf ook niet licht kan maken. Wie zal ons het goede doen zien? Ja, je kunt wel een aantal kunstlichtjes ontsteken. En leven bij koren en most. En leven bij allerlei tijdelijke zaken. Maar die dingen die verdwijnen. Verhef Gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Waarin Hij dus teruggrijpt op die oude, hoge priesterlijke zegen. Het aanschijn van de Heer. Of dat dat licht mag verspreiden. En dan vraagt hij dus om Gods genade. Verhef gij het licht van uw aanschijn. Of de Heere zijn genade wil tonen. Of dat er van zijn gezicht vrolijkheid en licht verspreid mag worden. Het licht dat verschenen is in de zending van zijn Zoon. De Heer Jezus Christus, die toch het licht der wereld wordt genoemd. Waarin deze God, wiens aangezicht wij verdonkerd en verduisterd hebben. Waarin deze God, die door onze gramschap, die door onze zonde vertorend is, zijn barmhartigheid toont. Dat licht dat de Zoon Gods onthouden is toen hij aan het kruishout van Golgotha hing. In die drieuurige duisternis, waarin God zijn aangezicht verborg. Waarin hij de helse smarten aan ziel en lichaam moest doorlijden, waarin hij het uitgeroepen heeft: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Daar heeft God afgerekend met de duisternis. Daar heeft God afgerekend met de zonde. Maar daarin toont hij ook zijn barmhartigheid. Daarin ontmoeten de vrede en het recht elkaar. De vrede wordt met een kus van het recht gegroet. Daar handhaaft God zijn recht. Daar straft God de zonde. Daar bezoekt hij de ongerechtigheden. Maar in die weg toont hij ook zijn barmhartigheden. En wordt er gezegd: wend u nu naar hem toe en wordt behouden. Want in hem, in die Zone Gods, die in de duisternis is ondergegaan, op wie de straf is gelegd, in hem is de vrede te vinden. In hem kan het licht van Gods aangezicht weer vriendelijkheid en vrolijkheid gaan vertonen. Omdat hij van God verlaten is, omdat hij in die duisternis heeft gehangen, daarom kunnen duisterlingen, die in zichzelf alleen maar donkerheid, ook in hun ziel, ook in hun hart aantreffen. Want oh, wat kan het donker zijn als de Geest in je hart werkt. Als hij je gaat ontdekken aan die duisternis, als hij je gaat ontdekken aan die zonde, dan ga je uit de diepte, uit de duisternis roepen. Ken je dat gebed van die wachters? Die wachten op de morgen, op dat licht. Die smeken om de verheffing van dat licht van Gods aangezicht. Die dat zelf niet kunnen bewerken, maar die in de schriften grond hebben gevonden om te verwachten. Niet omdat zij zo zijn, niet omdat wij berouw hebben, niet omdat wij ons bekeren of wat het ook is. Niet vanwege enige deugd in onszelf, maar omdat God zo is. Omdat God in zichzelf bewogen is over een verloren zonde, of een zondaar. Omdat hij al zo lief de wereld, de duistere, verloren wereld heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En alleen op grond daarvan, op grond van zijn eigen deugden, op grond van zijn eigen werk, op grond van zijn zending van de Zoon. Daarom alleen kan een zondaar, kan een duisteling verwachting hebben. Mijn ziel wacht op de Heer, meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. En dan gaat zo'n mens leven bij het woord. Verhef gij ons over ons het licht van uw aanschijn, o Heere. Waarbij een mens leert leven bij dat woord dat ook een licht genoemd wordt. Een lamp voor de voet en een licht op het pad. Maar dat alleen, dat kan dat licht verspreiden. En dan vraagt hij dus of dat hij dat licht wil verheffen. Dan moeten we maar denken aan zo'n olielamp die in dat oude Israël werd gebruikt. Psalm 119 zegt dan: uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op het pad. Het waren kleine lampjes die werden dan laag bij de grond gehouden, bij de voet, zodat je voet niet struikelt, zodat je niet in een kuil stapt. Maar als je dat lichtje ophief, omhoog hief, dan ging dat meer licht verspreiden. Dan kon je ook mensen om je heen zien. Verhef gij over ons het licht uws aanschijns. Dat wil zeggen, Heere, wilt u ons veel genade geven. Veel licht. Want ik heb veel genade nodig. Omdat er veel zonden zijn. Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Er is een mens aan het woord. Die ontdekt is aan de veelheid van zijn zonde en van de boosheid van zijn kwaad. Die niet alleen maar moet bidden: Heere, zegen deze spijze. Of Heere, geef mij kracht. Maar die veel moet vragen, die veel genade nodig heeft. Menigerlei genade. Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Hoe hoger die lichtbron wordt geheven, hoe meer licht dat hij verspreidt. Heere, hef alstublieft die lichtbron, dat licht van uw aanschijn zo hoog mogelijk op, want waar ik ook zie en waar ik ook kijk, ik zie alleen maar zonde en ongerechtigheid. En dan heb je veel genade nodig, voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Dat is dan ook het gevolg als God dat doet. Als hij dat licht verheft, als hij die genade schenkt. Dan zegt die hoge priesterlijke zegen, dan zal zo'n zondaar die in de duisternis zit, niet in de duisternis blijven. Dan zal zo'n mens in zijn bestaansangst, dan zal zo'n mens in zijn angst en zijn vrees voor God en voor de dood en voor alles wat hem angst en vrees kan aanjagen, niet bevreesd blijven. Als God dat vriendelijk aangezicht toont, als hij dat licht verspreidt, dan zal het gevolg zijn, dan is er vrede. Dan schenkt God vrede door het bloed zijns kruises. Dat is zo'n wonder als je dat mag beleven. En dat mag dan verkondigd worden, juist op een dag waarin de duisternis te tasten is, waarin de dood onontkoombaar is, waarin we allemaal worden opgeroepen om ons voor te bereiden op de ontmoeting met u. Met God. En waarin het in onze ziel, waarin de gepaste gestalte van onze ziel zou moeten zijn. Heere, Bid ons niet voor uw vierschaar dagen, want niemand kan in dat gericht, daar zelfs zijn hart om aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Dan zie ik daar zo'n zondaar staan. Zo'n veroordeelde zondaar. Die onder het recht van God moet buigen. Die God moet rechtvaardigen in zijn spreken, in zijn handelen. Uw doen is rein. En uw vonnis gans rechtvaardig. Maar die toch door genade de vinger heeft leren leggen. Bij die barmhartigheid Gods die in de zending van zijn Zoon openbaar is gekomen. Als zo'n zondaar op mag kijken naar het aangezicht van deze rechter. En als hij uit zichzelf niks anders heeft te verwachten. Dan dat die rechter zou zeggen, gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Maar nou, omwille van zijn Zoon. En omwille van zijn recht ook. Dat in die Zoon volkomen is bevredigd, kan het gezicht van die vertorende rechter toch vrolijkheid en licht verspreiden. Kan er vrede in het hart ondervonden worden. Omdat de vrede met een kus van het recht wordt gegroet. Omdat de waarheid en de vrede elkaar ontmoeten. Daar op Golgotha. En laat die boodschap met u en met jullie meegaan. Juist nu wij met die dood worden geconfronteerd, met de eindigheid van het leven, met de rechterstoel van God, in onszelf en met de dingen van ons leven kunnen wij voor God niet bestaan. Maar wie op hem vertrouwt en op hem alleen, die ziet zich omringd door zijn weldadigheden. Amen. Wij zingen nog uit Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Het zevende van Psalm 89. Laat ons deze klanken horen mogen. met de doorboorde oren die alleen door uw geest gewerkt kunnen worden. Laat het woord van deze ochtend vanuit de schriften en ook vanuit het sterven van een geliefde moeder en oma, van een gemeentelid, niet naast ons neergelegd worden. Want hoe zullen wij ontvlieden die wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven, als we niet horen naar die roepstemmen die gij zo indringend en welmenend aan ons hart legt? Bekeert u, want waarom zou ge toch sterven? Heere, wilt u het aan de kinderen geven en aan de kleinkinderen en aan de achterkleinkinderen? Wilt u de indrukken van de dood en van de eeuwigheid tot diep in hun ziel inkerven? Opdat ze beseffen zullen dat dit leven niet anders is dan een gestadige dood. Opdat ze ook mogen gaan leren beseffen dat uw goedertierenheid beter is dan dit leven. Want dit is toch het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige en de waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Maar buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heer, u hebt het woord nog laten verkondigen. We bidden u, wilt u het met uw geest achtervolgen. En geef bovenal dat wij op u mogen zien, ook als we straks naar de begraafplaats gaan, om het lichaam van Elisabeth van ene naam Volmer aan de schoot van de aarde toe te betrouwen. Heer, wij als mensen komen niet verder dan de dood en dan het graf. Dan hebben wij geen woorden meer. Maar wilt u spreken, Heere, zoals u dat alleen kunt. En de woorden van het eeuwige leven binden op onze zielen. Opdat wij in deze dag gaan leren vluchten tot u. Gaan leren wachten op u. Het verwachten van u. Want alleen bij u is de levensbron. En uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Heere, wees ons zo nabij. Vergeef ons het zondige. Ook wat ten dele is. Wij kunnen het niet verder brengen dan de oren en zelfs dat lukt niet altijd. Maar u hebt maar één woord nodig, Heere, of u verbreekt het hart van een jongen of een meisje dat nog in de duisternis leeft. U trekt de ziel van een man, van een vrouw uit die duisternis tot uw wonderbaar licht. Heere, wij zien op tot u. Wil uw naam dan heiligen en uw koninkrijk in ons hart doen komen. En ons helpen in alle dingen. Hoor ons gebed. Om Christus wil. Amen.
We zijn dan nu gekomen aan het einde van deze rouwdienst. En zullen met elkaar het lichaam van uw moeder en oma naar de laatste rustplaats gaan begeleiden. Op de begraafplaats de Oude Dijk. Eerst zal het lichaam van de moeder en oma in dit kerkgebouw worden uitgedragen. De familie zal gelijktijdig achter de baren aansluiten. En daarna kunt u als overige familieleden, belangstellenden en gemeenteleden dit kerkgebouw verlaten en zich voor de rouwstoet uit naar de begraafplaats gaan begeven. Nog een mededeling voor degenen die meeluisteren via de kerktelefoon en de livestream. Ook de woorden op de begraafplaats zijn via beide verbindingen te beluisteren. Dan gaan we nu over tot het uitdragen. Dit zal gebeuren onder het orgelspel van Psalm 39. En ook nu wil ik u vragen indien mogelijk van uw zitplaats te willen opstaan.
mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen. En gij zijt al mijn wegen gewend. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere, gij weet het alles. Gij bezet mij van achteren en van voren. En gij zet uw hand op mij. De kennis is mij te wonderbaar. Zij is hoog, ik kan er niet bij. Waar zou ik heen gaan voor uw geest? En waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? Zo ik opvoed in hemel, gij zij daar. Of bedde ik mij in de hel, zie, gij zij daar. Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee. Ook daar zou uw hand mij geleiden en uw rechterhand zou mij houden. Deze psalm die jullie moeder altijd opgaf om te zingen, dat is een loflied op de deugden van God. Op Gods alwetendheid allereerst. Niets is uw oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Het is een loflied op zijn almacht. David bezingt hier zijn wonderlijke schepping, zoals de Heere dat doet in de moederschoot. Zijn alomtegenwoordigheid. Waar ik ook ben, God is daar. Gods alwetendheid. Is dat nou een zaak van troost of van schrik voor ons? Dat God alles weet. Dat Hij ons kent. Dat Hij onze gedachten kent. Dat Hij onze hart kent. Dat Hij weet wie we zijn. Van nature is een mens daar niet zo blij mee. Zeker niet als hij de duisternis liever heeft dan het licht. Dan is de alwetendheid van God en de alomtegenwoordigheid iets waar een mens van schrikt. Omdat God ook onze zonden ziet. Omdat God ons gedrag kent. Omdat God zelfs ons hart proeft en onze gedachten weet. Dan is er geen troost in de deugden van God, in zijn alwetendheid, in zijn alomtegenwoordigheid. Maar als we nou ontdekt worden aan die duisternis, als God dat licht in ons leven ontsteekt en als wij onszelf gaan bezien in zijn alwetendheid en alomtegenwoordigheid, als we daardoor tot waarachtige bekering mogen komen, dan wordt het anders. Dan gaan we iets verstaan van wat Petrus zei. Heere, gij weet alle dingen. Ja, ook die zonden. En ook al die duisternissen. Maar gij weet ook dat ik u lief heb. Dan aanschouwt de Heere ook de moeite en het verdriet, opdat we het in zijn hand geven. En die goddelijke alwetendheid en zijn alomtegenwoordigheid, de troost daarvan, die wens ik ook jullie toe, juist nu je gedachten vermenigvuldigen. Juist nu je je moeder en jullie oma moet loslaten. De Heere kende haar. De Heere wist wie ze was. Hij heeft haar vanaf het allereerste begin van haar leven tot aan de laatste dag toe geleid en gekend. En hoe en waarom zij die psalm dan zong, het blijft grotendeels voor ons verborgen. Daar kon ze niet over spreken. Maar één ding, God kende haar. En God maakt ook geen vergissing. God kende haar beter dan wij haar gekend hebben. Of dat ze zichzelf kende. En ik hoop dat dat voor jullie ook een stukje rust mag meebrengen. Om haar over te geven in de handen van deze alwetende God. Die rechter is. En die een volstrekt eerlijk en rechtvaardig oordeel velt. Maar laat het voor ons bovenal de boodschap bevatten dat ook wij niet verborgen zijn. Dat kunnen we wel eens denken, dat hij ons niet ziet en dat hij er niet is. Maar hij is overal en hij weet alles. Laat het bovenal ons mogen brengen tot de hartelijke belijdenis van onze schuld. Want ook al kent hij onze zonde, hij wil het wel horen. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daad.
Want dan zullen we mogen ervaren dat die God daar reageert. Gij naamt die gunstig weg. En als die zonde uit ons leven weg is, lieve mensen, dan is ook de prikkel, de angel uit de dood. Dat wat de dood zo pijnlijk en zo moeilijk maakt, wat ons doet schrikken voor Gods aangezicht. Als God dat eruit haalt, als de zonden weg zijn, dan is de dood nogal moeilijk. Dan blijft dat de laatste vijand. Maar dan is de pijn eruit. De prikkel der zonde, de prikkel van de dood is de zonde. En dat is nou door het waarachtige geloof in de Heer Jezus Christus, in het schuilen achter zijn borgbloed, waar vergeving is te vinden, waar rust te vinden is voor je ziel. En laat die verkondiging ook bij het geopende graf van jullie moeder en oma ons tot een eeuwige zegen mogen zijn. God wacht om genadig te zijn. En van die hoop en van dat geloof willen wij met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen. Van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
We zijn dan nu gekomen aan het einde van deze plechtigheid. We zullen met elkaar gaan naar de aula hier op de begraafplaats. Daar zal eerst gelegenheid zijn om de familie te condoleren. En vervolgens zal de begrafenisplechtigheid met de kinderen en naaste familieleden worden afgesloten. Namens de familie ook het vriendelijke verzoek om tijdens het condoleren elkaar nog geen hand te geven. Voordat we deze plaats verlaten, zullen we met elkaar een ogenblik stilte in acht nemen. En daarna heeft u de gelegenheid om een laatste groet te brengen.